Welkom bij Radio Maria.
Het zorgportret. Radio Maria bezoekt de woonzorgcentra. U gebracht door Joris.
Grenzen. Vandaag zoveel te doen. Niks af en het is al noen. Willen leven voor twee, maar je lijf wil niet mee. Doen alsof er niks aan de hand is en het gaat zeker mis. Nu een middagdutje weer ingelast en eens zeggen: ik pas. Grenzen kennen, grenzen herkennen.
Welkom voor een nieuwe aflevering van het Zorgportret.
Je wordt eigenlijk dagelijks geconfronteerd met nieuwe dingen die je niet meer kan. Die voor iemand heel logisch zijn. Bijvoorbeeld, er zijn heel kleine dingetjes die het heel lastig maken en je heel moe maken. Het knipperen met je ogen, het slikken. Dat gaat allemaal niet meer automatisch bij de ziekte. Dus daar moet je allemaal bewust inspanning voor gaan leveren. En dat is een continu proces eigenlijk. Daar komt geen einde aan. Dat doe ik in zoveel tijd vroeger, als ik gezond was. Maar nu niet. En dat is een reflectie daarop van, ik moet mijn eigen grenzen leren kennen. En binnen mijn eigen grenzen kan ik wel nog heel wat doen en heel wat positief bereiken. Maar ik moet ik die grenzen respecteren. En dat gevoel, dat heb ik straks weer te geven in die... Dat ze richting over grenzen leggen.
Met dit programma willen we mensen in de kijker plaatsen die zich bevinden in een zorgsituatie. Wij doen dit in dit programma vooral door de mensen zelf aan het woord te laten. Graag willen we aandacht geven aan het persoonlijke verhaal. De mensen die we vandaag aan het woord laten, getuigen over hun leven dat getekend wordt door Parkinson, of helemaal op zijn kop werd gezet als gevolg van een virale infectie. We spreken met medewerkers en vrijwilligers van de Vlaamse Parkinson-liga, met een mantelzorger en een verantwoordelijke van de zorgorganisatie Familiehulp. Met de portretten die vandaag aan u worden voorgesteld, willen we aandacht hebben voor het leven van zoveel mensen dat door ziekte getekend wordt. Mevrouw Annick Hirschbeuk is medewerker van de Vlaamse Parkinson-liga. Ze vertelt ons over haar persoonlijke motivatie om voor de Parkinson-liga te werken, over de ziekte en over hoe de patiëntenvereniging Vlaamse Parkinson-liga wil bijdragen opdat patiënten en hun omgeving alle kansen krijgen om een waardig en kwaliteitsvol leven te leiden.
De Vlaamse Parkinson-liga is een patiëntenorganisatie, een ledenorganisatie ook, die grotendeels werkt met vrijwilligers. Wij verenigen in Vlaanderen de mensen met Parkinson, maar zeker ook de mantelzorgers, de mensen die voor de patiënten zorgen. Een eerste en dan ook de meest belangrijke doelstelling is eigenlijk dat wij de mensen die te kampen hebben met de ziekte zo goed mogelijk willen informeren. Uit een bevraging blijkt dat er een enorme nood is aan goede, correcte en objectieve informatie bij de mensen met Parkinson. Het bieden van die informatie, dat doen wij via een website. Maar we hebben ook een gedrukt magazine en een digitale nieuwsbrief foldertjes enzovoort. En maar zeker ook face-to-face proberen wij de mensen zo goed mogelijk te informeren. En een tweede belangrijke doelstelling van de Liga is het lotgenotencontact. Dus het is heel belangrijk dat mensen met Parkinson elkaar kunnen ontmoeten. Dat ze ervaringen kunnen delen en ook kennis kunnen delen. En elkaar steun geven. Voilà, dat is een tweede belangrijke punt. Ik ben Lut Moreels. Ik ben nu 63 jaar. Ik ben gelukkig gehuwd en mama van twee zonen en de trots oma van één kleindochter. Ik heb ondertussen 16 jaar Parkinson. In 2004 had ik allerlei onbestemde klachten die ik niet goed kon plaatsen en ben ik beginnen zoeken. Maar ik heb nooit bij een neuroloog terechtgekomen en ik had dus ook andere problemen, zoals artrose en zo. Men heeft me daarvoor behandeld, maar dat hielp dus niet echt goed. En in 2008 pas, september 2008 pas, heb ik de diagnose gekregen. Op dat moment had ik een gevoel in mijn arm, precies alsof ik een tenniselleboog had. En ik dacht dat ik een zenuw gekneld had, dus ik ging daarvoor dan toch eens naar de neuroloog. En toen die me zag binnenkomen in het kabinet, zei hij onmiddellijk: ik weet waarvoor u komt, mevrouw. En vijf minuten nadien had ik dan wel de diagnose. Dus dat ging dan heel snel eigenlijk en helemaal in een andere zin dan ik verwacht had. En eigenlijk kun je zeggen, dat is een kantelmoment in mijn leven geweest. Het is een leven voor diagnose en een leven na mijn diagnose.
Patrick Lasturing. Ik word dit jaar 83 jaar. Ik ben dus getrouwd in 1962. En ik heb samen met mijn vrouw zijn 7 kinderen gehad. Die zich natuurlijk over de hele wereld verspreid hebben. En hun leven trachten terecht te richten. Ik ben ondertussen reeds op pensioen geraakt natuurlijk. En door de afstakeling van het lichaam ben ik ook verplicht geworden om in een wonen- en zorgcentrum te gaan wonen. Omdat het niet meer lukte om nog langer alleen te wonen. Ik heb een universitaire studies gedaan in handelswetenschappen. En in toepassing daarvan heb ik dus een job uitgeopend voor het verspreiden van tuinmachines en kettingzagen en alle toestellen die gebruikt worden om een tuin op te frissen. Ik heb daarvoor het ganse land bereisd en zelfs de buurlanden. Ik was toen 75 jaar en toen kreeg ik dus Parkinson en dat liet zich vooral merken door tremor. En bezig van de handen en de voeten. En dan ga je naar een dokter totdat iemand de diagnose stelt. En dan krijg je uiteindelijk de medicatie om te trachten het effect van die Parkinson af te remmen. Zoals je weet is Parkinson op het ogenblik nog niet geneesbaar. Maar men kan natuurlijk heel wat middelen gebruiken om de verspreiding, de intensivering van de Parkinson af te remmen. En dat lukt tot nu toe vrij behoorlijk, vind ik. Natuurlijk, je moet de medicatie op een bepaalde tijd nemen. Ben je te laat of zo, dan merk je dat wel. Dan is je lichaam moeilijk dat je in gebreken bent gebleven. Maar het is een fenomeen dat stilkens aan ontstaan is. Want de eerste neuroloog die weet dat het geen Parkinson was, die lachte mij uit. Maar ik ben later nog naar een tweede en een derde moeten gaan. Die dat eigenlijk de juiste diagnose hebben kunnen stellen.
Ik ben Pierre Avermaten, ik ben 75 jaar, ik woon in Capelle en ik ben uiteraard al een hele poos met pensioen. Van 2005 heeft mijn echtgenoot Parkinson gekregen en die is in of begin 2017 is hij ook nog dement erbij geworden. Dus die heeft, ja, is afhankelijk van altijd, gans de dag, gans de periode, gans de nacht, is hij afhankelijk van iemand. Ja, in het begin, als je de diagnose krijgt, het is dus eigenlijk door een vriend van ons, die zelf neuroloog is, die er al attent op had gemaakt, dus van naar een neuroloog te gaan, omdat hij bepaalde kenmerken zag om mijn vrouw, die leken op Parkinson, dat hebben wij dan ook gedaan. En er werd dan Parkinson vastgesteld. Dat is even slikken, maar in de beginperiode... Allee, valt dat mee, dan, zo mag ik het misschien niet uitdrukken, maar bij mijn vrouw toch tenminste, was dat allemaal nogal minimaal. Dat manifesteerde zich met bibberen en moeilijker kunnen gaan, gemakkelijk vallen, maar er bleef het bij. Maar naar gelang de periode zich verder zetten, werd dat erger en erger natuurlijk.
De muziek waarmee we de verschillende portretten van de uitzending van vandaag omkaderen, is gekozen door de mensen waar we voor deze uitzending contact mee hebben genomen. Mantelzorger Pierre Avermaten koos voor het lied Mag ik dan bij jou? Van Claudia de Breij, uit 2009, in de versie gezongen door Jeroen van der Boom.
Een heel bekend lied, maar wel... dat we allebei graag hoorden. En ik probeer ook nog, mevrouw, in een bepaalde periode van of dat er dingen moeten doorbroken worden, heeft de neuroloog ook gezegd van muziek helpt daar misschien bij. En ik zie naar haar, als we dat opzetten, dat ze daar op reageert, ik zal het zo zeggen. En dat ze dat fijn vindt. En het is ook door een dame gezongen. Maar door, als de mogelijkheid er is voor de keuze te maken, als er mag gekozen worden, dan liefst gezongen door de man.
Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest ben, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen, als het nergens anders kan? En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan? Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij. En kom wanneer je wil, ik hou een kamer voor je vrij. Dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Oh, als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt en ik weet het zeker, mag ik dan? Mag jij al? komt. En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou? Bij jou.
Parkinson komt je leven binnen als de levensgezel die je het liefst alweer snel zag gaan. Iedere levensweg is uniek. Ook het verloop van de ziekte is voor elke Parkinson-patiënt anders. Er is vaak een lange weg te gaan.
Toen ik dus bij die neuroloog de diagnose kreeg, vroeg ik hem, hoe moet ik dat nu gaan vertellen aan mijn man en mijn kinderen? Want die verwachten zich ook absoluut niet aan dergelijke diagnose. En die neuroloog die had weinig gevoel voor empathie, want die zei me, er is het internet en er is de bibliotheek, mevrouw. En daarmee moest ik het doen. Dus dat was volledig aan mijn lot overgelaten. En mijn man is dan beginnen zoeken op het internet inderdaad naar informatie over Parkinson. En zo zijn we via het internet eigenlijk bij de Parkinson Liga terechtgekomen. En ben ik daar dan vrij echt wel goed opgevangen geweest. En ben ik daar stilletjes aan actief in geworden.
Het is namelijk zo dat de Parkinson Liga tegenover de ziektes komt te staan. Die geen een paar beeld afgeeft. Je hebt symptomen die de ene Parkinson-patiënt zo lastig verloopt, maar die dus niet door een andere patiënt ervaren worden. Dat maakt dat het ook samenwerken zeer moeilijk is. En ook voor de artsen en andere personeel. Men weet niet goed wat Parkinson is. Je kunt niet definiëren dat is dat een punt aan en uit. Er zijn mensen die van sommige punten heel veel last hebben. En praat je dan met een collega-patiënt, die heeft er helemaal geen last van. En dat maakt het natuurlijk moeilijk om samen te werken. Maar de Parkinson Liga doet wel goed werk. Het feit dat men dus tracht een duidelijk beeld te scheppen van wat kan en niet kan in Parkinson.
Er zijn om en bij de 60 symptomen die veroorzaakt kunnen worden door Parkinson. En die zijn zeer onvoorspelbaar. Er zijn motorische symptomen, er zijn ook niet-motorische symptomen. En sommige symptomen zijn uiterlijk ook wel zeer zichtbaar. En wat dat maakt, dat voor mensen met Parkinson niet altijd gemakkelijk is om mee te draaien in een samenleving die toch wel veel eisend is. Voor mensen. En op dat vlak proberen wij de mensen te helpen en proberen wij toch ook wel bij de brede samenleving meer begrip te vragen voor de ziekte en zijn symptomen. We hebben dat dit jaar bijvoorbeeld gedaan via een boodschap van Algemeen Nut, waarbij dat we eigenlijk in die korte tijd van 30 seconden probeerden aan te tonen dat mensen met Parkinson toch dikwijls ook nog heel wat in hun markt hebben. En ook al worden ze geconfronteerd met de beperkingen die de ziekte met zich meebrengt, ze kunnen op dat moment ook nieuwe talenten aanboren. Iemand drukt het dan als volgt uit. Parkinson is niet het einde, maar is soms ook wel een nieuw begin. Thank you.
Oh, dat was op dat moment een hamer die op je kop slaat. Hè. Vooral, ik kende de ziekte vanuit het rusthuis waar mijn moeder ooit verbleven had. Mijn moeder was een dementiepatiënt, een jong dementie. En die heeft de laatste jaren in een gesloten afdeling doorgebracht, samen met Parkinson-patiënten, ook in hun laatste levensfase. En dat was het beeld dat ik had van Parkinson. Dus dat was werkelijk een instorten van je wereld. Hè. Anderzijds heb ik dan de kans gekregen om Parkinson te leren kennen op een positievere manier, dat je nog heel veel kan doen met Parkinson. En heb ik zo mijn leven kunnen toch nog op een goede manier organiseren eigenlijk.
Men kan op verschillende manieren reageren, maar het komt erop eigenlijk op aan dat je je leven tracht een zin te geven, ook met patiënten, en dat je dus tracht om te doen wat nog nuttig en zinvol is. Maar het is natuurlijk heel onprettig, want we moeten vaststellen dat uw mogelijkheden enorm teruggevallen zijn op een jaar tijd. Dat je bijna helemaal afhankelijk geworden bent. En plus dat je door de mensen die je verzorgen op een zeer verschillende manier wandelt. Sommige mensen hebben daar begrip voor en willen nu een kans geven om nog iets te betekenen. Maar andere verzorgers zijn zeer hard en beschouwen nu gezet onmondig, onbekwaam. En er wordt dus helemaal geen rekening gehouden met wat je nog kunt of niet kunt. Je wordt zo eigenlijk afgeschreven. En dat is eigenlijk het meest pijnlijke. Het is meer de psychische nadeel dan de fysische nadeel. Ik zou niet durven zeggen dat er bepaalde tips zijn die je moet toepassen. Het is eigenlijk meer een uitloper, zou ik zeggen, van hoe dat je mijn leven helemaal georganiseerd hebt. Ik heb dus meer dan 50 jaar actief geweest in de vredesbeweging. Tot zelfs belangrijke posten toe. Nu is dat heel hard teruggelopen. Maar het neemt niet weg dat ik nog er valt voor. Via internet, wat er op dat gebied gebeurt. En wanneer er acties ondernomen worden, tracht ik daar nog altijd aan medewerking te verlenen, in zover ik kan. Bijvoorbeeld, het een leuk voorbeeld is, Parkinson Liga richt elk jaar een picknick in voor de leden in het Middellijnpark. En daar ga ik dan ook naartoe en dan tracht ik administratief veel te doen. Dus, maar ieder moet naar zijn mogelijkheden gaan, naar zijn talenten en zoveel mogelijk ervan gebruiken. En dat is niet typisch voor Parkinson, dat is ook eigenlijk een deel van mijn leven. Ik heb altijd getracht mijn leven zinvol te maken.
Ja, het moeilijke dat ik vond, ten eerste, als ik nu over het fysieke spreek, ik spreek nu van 2005 tot en met 2016, was voor mij telkens de veranderingen die erop treden. Dus er is een periode, bijvoorbeeld, ik zeg maar, als ik kon mogelijk nog fietsen, oké, wij gaan niet meer fietsen, wij stellen ons in op wandelen nu. Maar u bent dat dan gewend. En dan komt er weer iets anders. Dus dan komt er bijvoorbeeld weer, ja, maar ze kan eigenlijk niet meer zoveel wandelen. En zo komt er altijd wel iets, maar altijd in negatieve zin, altijd in dalende lijn, ik zal het zo zeggen. Dat is het fysieke, wat het fysieke betreft. Dus vanaf 2017 kregen we dus het psychische. En dat is enorm moeilijk. Dat is, vind ik persoonlijk tenminste, stukken moeilijker, eigenlijk het fysische, te aanvaarden en ook ermee om te gaan. bij het crisis, je kunt het nog met elkaar communiceren en je kunt bijvoorbeeld zeggen, zeg nu maar dat voorbeeld van dat fietsen, nou het is moeilijk voor u voor te fietsen, we gaan eraan denken bijvoorbeeld van de gehandicapte fiets te kopen of we gaan gewoon weg niet meer fietsen of we gaan dan wandelen en dat kunnen we met elkaar overleggen. Terwijl dat die dementie optreedt, is het gedaan met overleggen. Dan zal alles moeten... moet in deze situatie ik al mijn beslissingen nemen en denken van, ja, hopelijk is dat goed en is stukken moeilijker wat mij betreft dan toch voor daarmee om te gaan.
Je weet dat het dus een continu proces is van achteruit gaan, van inleveren. Maar hoe lang je iets gaat kunnen, dat weet je niet. Hoe snel je geconfronteerd wordt met je eigen tekortkomingen, dat weet je niet. Die confrontatie op dat moment zelf komt heel hard aan, want dan is dat weer al iets dat je niet meer kan, of weer al iets dat je voor hebt. Bijvoorbeeld de eerste keer dat je gaat vallen of zo. Dat is toch altijd een u op de feiten, u met de neus op de feiten drukken van je hebt die ziekte, er is nog niks aan te doen. Je moet ermee voort, zoals het is eigenlijk. En dan, ja, als je alert bent, dan ga je gaan zoeken naar waar vind ik hulpmiddelen en hoe kan ik ondersteund worden. Maar niet iedereen heeft de universiteit gedaan. Het is werkelijk een kluwen van zoeken, vooral met ons opsplitsing van de zorg over federaal en regionaal. Je hebt het nu ook gemerkt met de coronatoestanden, hoeveel instanties dat zich met één item gaan bezighouden. En het is echt een enorme zoektocht voor de mensen. En dat is een van de problemen waarmee je geconfronteerd wordt. Dat is dan anderzijds het zelf niet meer kunnen doen wat je normaal als normale dingen beschouwt. Bijvoorbeeld je tanden gaan poetsen. Als je geen medicatie genomen hebt, dan kan je die beweging niet maken met je borstel. Zo allemaal kleine activiteiten die voor iemand normaal zijn, die worden voor ons een hele grote dagtaak. En dat is echt wel bezwarend voor de mensen.
Speciaal voor Patrick Lazure laten we een stukje horen uit de Carmina Burana van Karel Orff. Het is een stuk uit het 12e lied Olim Lacus Kolueram, gezongen door de Russische tenor Anton Kuznok.
Er zijn zoveel zaken die ik graag hoor, maar dat kan gaan van musical tot klassieke concerten. En soms zelfs de zaken die ik in jaren niet gehoord heb, maar de Matthäus Passion, als je die terug een fragment hoort, dat grijpt me hard aan. Omdat de muziek een bepaalde eigenschap heeft die meegeeft, waar je kunt mee opgaan en wat je er eigenlijk een stuk mee beter gaat voelen. Natuurlijk, de muziek is ook rechtstreeks verbonden met de invloed van religie op de geest natuurlijk. En dan moet je dat te controleren. Muziek mag geen idool zijn, maar gewoon een middel om je geest onder controle te houden en er ook een zinvol uit te gaan halen. Dat klinkt nogal vierkant, hè. Ik mag gelijk bijvoorbeeld de Carmina Burana. Ik heb die al jaren niet gehoord, maar ik kan er altijd verschillende fragmenten mee neurien en zo. Omdat dat zo sterk in elkaar zit en ritmisch, daar hou ik wel enorm van.
Oh,
Leven met Parkinson heeft een eigen dynamiek. De ene zieke kan zich nog lange tijd alleen behelpen. Anderen zijn vlug afhankelijk van de hulp van familie en de mensen uit hun omgeving. We hadden een gesprek met mevrouw Marleen Andries van Familiehulp. Ze vertelt ons hoe deze dienst jong en oud, alleenstaanden en gezinnen, mantelzorgers en mensen met een zorgbehoefte ondersteunen en alles in het werk stellen om de levenskwaliteit in de thuissituatie te verbeteren. Ze heeft ook een warme boodschap voor de vele verzorgers, ja eigenlijk een ode voor al die mensen die iedere dag opnieuw het beste van zichzelf geven om anderen bij te staan.
Familiehulp is een grote dienst voor thuiszorg. Wij bieden een ruim aanbod aan zorg aan. En wij zijn de grootste dienst voor thuiszorg in Vlaanderen en Brussel. Wij zijn georganiseerd in een 20-tal regio's. Om een paar cijfers te zeggen, wij helpen bijna 78.000 klanten verder. Dat zijn de cijfers van 2019. En wij zijn, Familiehulp is een zeer grote werkgever. Wij hebben 13.000 medewerkers die we te werk stellen, zowel bedienden als kaderpersoneel, als dan basiswerkers op de werkvloer. Hè. En sinds 2019 mogen wij 70 kaarsjes uitblazen op de verjaardagstaart. Want wij bestaan 70 jaar en heel letterlijk vorig jaar heeft Familiehulp ons getrakteerd op taart. Hè. Daarnaast heeft Familiehulp ook nog eigen opleidingscentra. En de missie van onze dienst is vooral, hè, Familiehulp wil er zijn voor iedereen in elke fase van zijn of haar leven. En de bedoeling is echt om de levenskwaliteit in de thuisomgeving te verbeteren. Voor ons heel specifiek jaar hadden wij op onze jaarvergadering bij Doen voor Regio Leuven. Jaarlijks brengen wij alle medewerkers samen. Dat zijn een paar honderden mensen die samenkomen. En wij willen inspelen op de talenten binnen onze eigen medewerkers. En we hebben daar een verzorgende en dat is Jan. En Jan had het initiatief genomen om als slot van die jaarvergadering een liedje te brengen. En hij had een eigen tekst gemaakt op de song Simply the Best van Tina Turner. Dat was werkelijk een hit, een super toffe afsluiter van onze feestvergadering. Maar ik stel voor dat we dan luisteren naar de song van Tina Turner, Simply the Best. Een ode aan al onze verzorgenden die elke dag hun uiterste best doen voor onze klanten thuis.
Je bent er, je staat er, door wind en regen. Vroeg op, laat thuis, niets houdt je tegen. Oh, maar je gaat door. Deze job, ja, je leeft ervoor. De was, de plas, koken en wat strijk. Ne pamper, kommiskes, alles tegelijk. Oh, niets is te veel. Zoals jullie zijn er echt niet veel. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I've ever met. Je zorgt oh zo hard. Elke dag een nieuwe start. Dat maakt je apart. Jij daar met je gouden hart.
Ik ben Inge, ik ben 45 jaar. Ik woon in het Leuvense. Ik heb twee kinderen, ik ben gescheiden. En sinds 2011 ben ik na een virale infectie in een rolstoel beland. En waardoor dat ik moeizaam kan stappen, tenzij mijn ondersteuning. En waardoor dat ik ook blind en doof ben aan één zijde. En ook zo van die kleine dingetjes. Mijn kinderen die zijn ondertussen 12 jaar en die gaat naar de middelbare school nu. En de andere is 15 jaar, die gaat naar het vierde middelbaar. Omdat ik niet altijd alles kan, dan heb ik zowel hulp van thuisverpleging, twee maal per dag om mij uit mijn bed te zetten en in mijn bed te schuiven. En dan komt er drie keer de week iemand van familie op, die eigenlijk de dingen doet die ik niet kan. En om de 14 dagen komt er ook een poetser op en die komt dan poetsen.
Ons Maria, de Fons en ook ons Fien. Zijn altijd weer blij als ze je zien. Oh, die koffie, dat koekske smaakt eens zo goed door uw compagnie. You're simply the best, better than all the rest, better than anyone I've ever met. Je zorgt oh zo hard, elke dag een nieuwe start. Maak je apart, jij daar met je gouden haar.
Een studie heeft uitgewezen dat 20% van de Vlamingen actief mantelzorger is. En een mantelzorg is iedereen die op vrijwillige basis zorg opneemt voor een partner, een familielid, of naasten met een zorgbehoefte. Dat zijn mantelzorgers. Niemand kiest ervoor om mantelzorger te worden. Meestal is dat een situatie waar je in terechtkomt, heel plots, soms ook geleidelijk aan. Maar helaas zien we dat veel mantelzorgers overbelast geraken, omdat de combinatie van de zorg voor hun naasten en andere taken die moeten opgenomen worden in het gezin of op het werk te veel worden. En vanuit familiehulp hebben we ook, toen we die dag in het daglicht brachten, de dag van de mantelzorger, hebben we echt een warme oproep gedaan aan elke beginnende mantelzorger. Met de boodschap van durf vooral op tijd hulp vragen.
Het is mij allemaal overkomen. Ik heb heel veel gehuild, dat weet ik. Ik ben van heel ver gekomen. Ik heb in totaal 16 maanden in het ziekenhuis gelegen, waarvan 3 maanden in Gasthuisberg, 13 maanden in Pellenberg, in het revalidatiecentrum. En ik ben eigenlijk van nul begonnen. Ik ben binnengegaan en ik kon alles. En ik ben buiten gekomen. Ik ben wakker geworden na 10 weken coma. En ik kon niks meer, ik kon zelfs niet meer praten. Ik kon mijn vinger niet meer bewegen. Ik kon echt niks meer. En dat is toch wel stilletjes aan beter en beter geworden. Dingen van, ik heb heel hard gevochten, ik heb heel hard geoefend. En ik ga niet zeggen dat het allemaal even vlot is gegaan, maar dat is totaal niet. Ik ben heel vaak op mijn bek gegaan, daarom niet letterlijk. Maar met mijn eigen nog wel tegengekomen. En mijn kinderen waren toen... Lander was 3 jaar. En Volker was 6 jaar. En dingen van, dat is onbeschrijfelijk. En uiteindelijk ben ik in het ziekenhuis gegaan. En ik had de kleuter van de derde kleuterklas. En een jongetje van in de instapklas. En ik ben thuisgekomen en mijn jongste ging naar de tweede kleuterklas en Volker ging naar het tweede leerjaar. En ik heb er is een heel groot zwart gat in mijn leven. En dat is die 16 maanden waarvan dat, ik werd toen, ik leefde toen niet, ik werd geleefd.
In de beginperiode deed ik dat nog allemaal alleen. Maar dan is er dus een periode gekomen dat dat eigenlijk... wat mij betreft, hè, want wie ben ik? Andere mensen kunnen dat misschien wel. Dat was voor mij niet meer doenbaar van dag en nacht dat alleen te doen. En dan ben ik hulp gaan zoeken. En ik heb nu momenteel tijdens de werkdagen, dus maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, telkens een verzorgende in huis voor een aantal uur. En dat ontneemt ook wel wat druk bij mij, in de zin van dat ik dan de mogelijkheid heb voor de normaalste dingen te doen, naar de bank gaan, naar de winkel gaan, noem maar op. Maar ook voor bijvoorbeeld is een wandeling of zo te maken. En als je er dan even uit bent en probeert van je geest even leeg te maken, dat doet wel deugd.
Ook boodschappen doen ze. Soms ga ik mee, soms ga ik niet mee. Maar nu in tijden van corona ben ik niet veel buiten gekomen. Omdat ingen en virussen, dat gaan niet samen. Voor de rest is het eigenlijk ook wel leuk omdat je iemand hebt om tegen te praten. En eigenlijk kunnen daar wel bepaalde dingen tegen zeggen. En dingen van, je smet je eigenlijk in je hart en als de mensen bij mij binnenkomen, dan zeg ik altijd van, je pakt mij, maar je pakt ook mijn gezin erbij. Dus dat wil ik ook zeggen, Lander en Volker, mijn kinderen en eventueel ook oma als die langskomt. En het is niet van dat zij zich moeten overwerken, dat zal ik niet zeggen. Maar het moet wel fatsoenlijk gedaan worden en dingen van, er moet wat menselijkheid in zitten. En in een woning waar ik woon in een appartement, is het belangrijk dat er geleefd wordt. En alles moet niet spikspan zijn, dat vraag ik niet, maar het moet wel in orde zijn. En op dit moment kan ik daar op rekenen bij familie. Ik had dat vroeger bij een andere organisatie. Het was onpersoonlijk en het was niet leuk meer. En dat vind ik wel belangrijk. Dingen van, het moet klikken met die mensen. En zowel met de mensen van het bureau, waar dat je eigenlijk naartoe kunt bellen van als er iets is. En anderzijds is het zo van, als de mensen komen, dan moet er ook wel een connectie zijn. Bijvoorbeeld, ik heb een gezinshulp. Die is ook mama van een kindje. Dat is eigenlijk wel leuk om dan als moeder en moeder samen te babbelen is over de kinderen van als er iets is qua op school of qua gevoelens, zo van die dingen. En dat vind ik wel heel belangrijk. En natuurlijk ook de humor.
Persoonlijk vind ik het toch wel zeer belangrijk om aan de kant van de patiënt te gaan staan in het nadenken en het beter organiseren van de gezondheidszorg. Het eruit van die belangen van de patiënten zelf en van mantelzorgers het meest, het meest puur, het meest zuiver om na te denken over de organisatie van de gezondheidszorg. En ik denk dat de coronacrisis ons geleerd heeft dat we best wel toe zijn aan drastische veranderingen in de organisatie van de zorg. En op zo'n moment ben ik dan eigenlijk heel blij dat ik aan de kant van de patiënt sta.
It's a wonderful life, it's a wonderful life. Traversing tears from the heavens. My heart is a melodrum in fact. Satellite by echoes of pain, 24/7, 24/7.
Mensen van wie het leven in grote mate bepaald wordt door een chronische ziekte, zijn heel dankbaar voor de hulp en de aandacht die ze van anderen ontvangen. Belangrijk is dat ze blijven meetellen, dat ze niet betutteld worden, maar dat ze als volwaardige personen worden beschouwd.
Het probleem waar ik mee worstel eigenlijk, hè. Maar dat is niet typisch voor Parkinson, dat is voor veel mensen ziek. Dat iemand die zich niet met zo'n kwaal belast wordt, zich moeilijk kan voorstellen hoe ver dat allemaal loopt. Ik merk dat aan mijn eigen kinderen, die vol goede wil zijn, maar die geen zicht kunnen krijgen. En ik denk dat dat een heel menselijk aspect is. Men kan zich moeilijk inbeelden wat dat is als je het niet voor hebt. Bijvoorbeeld, we kunnen wel zeggen, alleen zijn. Maar als mijn vrouw met de kinderen 14 dagen naar de zee gaat, ben je niet alleen. Want je weet dat ze terugkomen. Je hebt een ander perspectief. Maar als je alleen ondervindt dat niemand nog aan je denkt of rekening mee houdt, dat komt veel harder aan. En die mensen kunnen zich ook de praktische moeilijkheden niet inbeelden als je er niet aan de lijf ondervindt. Want we zien wel mensen dat ze moeite hebben om te stappen voor op gang te komen. Maar dat is een verschil in duizendmaal, zou ik zeggen, tussen hetgeen je ervaart en hetgeen dat je theoretisch verstandelijk kent. Hè. Je kan wel een rationele uitleg doen over Parkinson, maar je moet het aan de lijf ondervinden hoe ver die beperkingen gaan. Dat is een verschil van dag tegen nacht.
In eerste instantie was het een dode telefoonlijn. En de reden was in feite omdat niemand wist hoe ik ermee omging. Ze kenden te weinig van de ziekte om te weten hoe ze moesten reageren. En ze dachten, ja, die zit in zak en as. Ik weet niet meer wat ik er moet tegen vertellen. Ik durf niet bellen. Ik heb dan zelfs initiatief genomen van te bellen en te mailen naar mijn vrienden. En te zeggen waar ik voor stond. En wat me te wachten stond en hoe ik er tegenaan zag. En dan zijn een aantal mensen teruggekomen. De familie heeft geen problemen gegeven. Voor ons was het eigenlijk ook enerzijds een opluchting, omdat we na 4 jaar wisten wat ik had. En dat we er toch konden inspanningen voor doen om het zo goed mogelijk te verwerken en om onze kwaliteit van het leven zo hoog mogelijk te houden. Ik zou zeggen als Parkinson-patiënt, hou contact met de mensen. Als je durft, vertel over je ziekte. Want het grootste probleem is dat de mensen, de goede gemeente zal ik maar zeggen, de ziekte die kent en die weet hoe dat ze moeten reageren tegenover jou. Doe inspanningen als patiënt om duidelijk te praten, want communicatie is nu nog meer belangrijk dan vroeger. Wij zijn geen gehandicapten tot en met. Hè. Wij hebben een ziekte die heel ingrijpend is, die ons echt wel op termijn zeg gaat invalideren. Maar wij kunnen nog heel veel. Dus neem ons niet alles uit de handen. Zorg dat je weet wat wij willen. Wij als patiënten moeten zorgen dat jullie weten wat wij verwachten van jullie. Dus bijvoorbeeld een karweitje doen. Ik denk dat ik dat nog kan. Ik zal u laten merken dat ik het 2 keer wil proberen. En als het dan niet gaat, dat je me dan mag helpen. In plaats van het uit onze handen te nemen. Want op een duur wordt er zoveel voor jou gedaan, dat je eigenheid bijna verliest. En dat is dan een dubbele weerslag dat het heeft. We voelen je dan waardeloos ook. In een situatie van partners raad ik altijd aan van, geef elkaar ruimte voor elk uw ding te doen wat je graag doet aan je eigen tempo. En doe dingen samen waarvan je weet dat je het samen nog aan kunt. Want de buitenwereld verwacht van ons soms te veel of van ons soms te weinig. En dat is nooit niet gepast. Dus hou rekening met onze traagheid. Geef ons tijd en kansen om onszelf te zijn en om onszelf te blijven. Wij zijn geen patiënten, wij zijn in eerste instantie mensen zoals iedereen.
Ik heb wel de mensen leren kennen wie dan ze zijn. En bijvoorbeeld, ik weet heel perfect wat ik heb aan mijn broers en aan mijn zussen. Onszelf, die zorgde altijd dat er een vers laken op mijn bed lag, bijvoorbeeld. Niet dat dat in het ziekenhuis niet werd gedaan, maar ik had een donsdekentje en dingen van. Zij deed daar altijd een overtrek over en ik heb onder van alles geslapen van. Winnie de Poe, tot paarden, tot poezekes, al ja, dingen van alles en nog wat, om gewoon die sfeer van thuis te krijgen. Wij zijn geen knuffelaars thuis geweest, nooit geweest. En toen dan mijn broer mijn zoen op mijn hoofd gaf, dan wist ik van direct hoe laat dat was. En we zijn nu 9 jaar verder en hij doet dat nog altijd, als er iets is van. Dan pakt hij mij vast en hij geeft mij een zoen op mijn hoofd. En al ja dingen, en dan weet ik van, oei. We zijn al ja dingen van, ik heb een gevoelige snaar geraakt. En ons dan, die werkt in Gasthuisberg, die heeft al haar pauzes opgegeven voor mij. Om op bezoek te komen, al is dat, was dat maar 5 of 6 minuten. Maar ze stond er wel. En ja, in die eerste weken zei ik ook geen bal, want ja, ik lag in een coma. En al ja, dingen van, dat was nu eenmaal zo. En ik was toen nog getrouwd en al ja, dingen van, ik was ook gelukkig. Maar al ja, dingen van, die met een man toen, die streden ook voor mij. En samen met mij en samen met de kinderen. En ik ben die enorm dankbaar dat die er ook was voor mijn kinderen. Maar later, toen ik thuis kwam, ja, dan. Ging gewoon even fout en dan, al ja, en dan moet ik keuzes maken en die keuze heb ik gemaakt. En ik heb dan, ik had ook een tante Non, ondertussen is ze overleden. En die zei altijd tegen mij, want persoonlijk ben ik niet de meest gelovige mens. Dan zei ze van, ja, ik zeg altijd tegen de zuster bij mij in de klost dat we gaan bidden voor Inge. En dan zei ik altijd tegen haar van, doe dat maar, want je hebt een team voor mij. En dingen van de eerste dag dat ik de telefoon kon opnemen, tot de laatste, alleen totdat ze eigenlijk is te komen overlijden, belde die ofwel dagelijks ofwel wekelijks. Dingen van in het ziekenhuis dagelijks, buiten op zaterdag, want dan was ik op weekend thuis. Maar. Dan de andere, als ik thuis was, dan belde die 1 of 2 keer per week om te horen hoe dat was met mij. En ik kon daar alles aan vertellen. En dingen van, ik heb die echt in mijn hart gesloten. En dat was toch wel, toen dat die kwam te overlijden, dat was een pijnlijke. Maar dingen van, ik ben die wel enorm dankbaar geweest dat die dat gedaan heeft voor mij en dat die dat wou doen en dat ja. Dat kwam gewoon uit haar hart, ik bedoel. En zowel mijn andere tantes als ons mama, die waren er wel. Allee, mijn vader is te komen overlijden ook toen. En dingen van, oké, dingen van, dat kwam er gewoon allemaal bij. En op een moment heb je dat zo van, leg gewoon maar alles op een hoop. En ik zal er later wel mee aan de slag gaan. En dat heb ik dan ook wel gedaan, want ik van veel kaartjes.
To walk in a room.
Een ziekte die je levensgezel wordt, hoe ga je daarmee om? En vooral, waar blijf je de kracht halen om iedere dag opnieuw je ziekte recht in de ogen te kijken en toch verder te gaan?
Goh, ik heb het geluk dat ik mijn man al heb. Dat hij heel begripvol tegenover mij staat. Dat hij me heel veel kansen heeft om te doen wat ik graag doe. Dat hij me daarin steunt. Dus ik heb aan mijn leven opnieuw een betekenis kunnen geven. Onder andere door andere mensen te helpen. Dus in de kring van de Parkinson-patiënten nu. Ik vind dat ik beter daar is voor die mensen doen. Als voor mensen die een betere omkadering hebben. Door iemand die van hun ziekte of van hun problemen meer kennis heeft. Ik ben zelf Parkinson-patiënt, dus ik weet waarover ze praten. Als ik de eerste keer contact heb met iemand en ze vertellen dat, dan kan ik daarop inpikken, kan ik dat beamen. Ik ervaar hetzelfde als zij, dus ik weet wat ze doormaken. En de appreciatie die ik dan achteraf van die mensen krijg, omdat ik hen geholpen heb, of hun iets verteld heb, een tip gegeven heb, die is enorm, die kun je niet in geld uitdrukken. Dat is iets dat me dagelijks motiveert eigenlijk, om bezig te blijven. En dan het feit dat mijn kinderen het goed doen, dat ik een kleindochter heb die ik toch nog kan zien opgroeien. Daarvoor probeer ik mezelf dan ook zo goed mogelijk in conditie te houden ook.
Mijn kinderen. Echt waar, mijn kinderen. Dingen van. Mijn kinderen hebben mij echt erdoor gesnurkt. Dingen van. Als ik die niet had, dan weet ik het ook niet wat dat zou gegeven hebben. Maar voor mijn kinderen heb ik gevochten. En dat ook nog altijd. Dingen van mijn kinderen die. Ja, moet ik zeggen. Ik stel dat altijd voor, zo van. Bij een dier doen ze dat. Als ze het niet vooruit willen, dan pakken ze een stokje en dan hangen ze daar een stukje vlees voor zijn neus. En dan begint dat te lopen. En wel dingen van, in mijn geval is dat hetzelfde met een stokje, een foto van mijn twee kinderen en het hangt dat voor mij en ik ben er weg.
Mijn vrouw, hè, dus wij zijn 50 jaar of meer getrouwd. Dus ja, dat is een stuk. Dat is een stuk van mij, een groot stuk van mij, een stuk van mijn leven. Dat is die kracht gewoon, dat is mijn vrouw. Dus ja, meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen.
Met een woord van dank voor alle mensen die hun medewerking hebben verleend, sluit ik deze aflevering van het Zorgportret af. Tijdens dit programma lieten we mensen aan het woord van wie het leven iedere dag bepaald wordt door een chronische ziekte. We spraken met Annick, die medewerker is van de Vlaamse Parkinson-liga, en met Marleen, die ons familiehulp voorstelde als een partner in de zorg. Graag wil ik een woord van speciale waardering uitspreken voor al de mensen in de zorg. Het laatste woord geef ik dan ook graag aan hen, aan de zieken, de mantelzorgers en de mensen uit de zorg, om via deze weg een groet uit te brengen.
Ik wil uiteraard aan alle chronische ziekten, en ik denk dus nu vooral in de optie van waar we nu mee bezig zijn, om de Parkinson-patiënten hun veel moed en veel sterkte toewensen.
Ik wil iedereen die zich inzet bedanken en feliciteren. Ik vind hetgeen ik in mijn leven heb gerealiseerd, hoe weinig ook, toch veel is gebeurd met steun van andere mensen. En daar wil ik ze heel hartelijk voor danken. En anderzijds wil ik ook iedereen uitnodigen om zich zoveel mogelijk in te zetten. Want dit helpt voor jezelf om je leven in evenwicht te houden, als ik het zo mag zeggen. Het is, als je leven in evenwicht houdt, dan denk ik dat je ook, beter openstelt. Of het andere woord is dat je beter ingaat in de uitnodiging die je de liedje meebrengt.
Als ik een groet mag overbrengen, dan zou ik eigenlijk de groetjes willen doen en iedereen bedanken ook. Voor eigenlijk voor alles wat ze gedaan hebben voor mij. En dat we elkaar zeker in de toekomst terug gaan zien. Dingen van, want het is nu eigenlijk een heel bizarre periode geweest met die corona. En waardoor dat ik eigenlijk heel weinig buiten ben gekomen. Waardoor dat ik weinig mensen heb gezien. En dat vind ik wel spijtig. Maar nu gaan we dat toch wel terug opnemen met iedereen. Dus daarvoor wil ik ook iedereen bedanken en iedereen de groetjes doen.
Een groet aan alle eenzame mensen. Ze zijn niet alleen. Zoals wij met de Vlaamse Parkinson-liga proberen er te zijn voor de personen met Parkinson, is er ook iemand voor iedereen. Een mens is niet gemaakt om eenzaam te zijn. En aan die mensen wil ik denken.
Lut Moreels koos voor het lied Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder van Ramses Shaffi, omdat dit lied een speciale verbondenheid uitdrukt.
Ik vind dat een mooie boodschap heeft voor iedereen eigenlijk, zowel voor gezonde mensen als voor zieke mensen.
Voor degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zien, met, huilen, wit, blad, werk en bewonder. Zien, met, huilen, wit, blad, werk en bewonder. Slapeloze nacht, voor degene die het geluk niet kan beamen, voor degene die niets doet, alleen maar wacht, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren. Zing, het, huil, dit, lach, werk en bewonder. Zing, het, huil, dit, lach, werk en bewonder. Zing, het, met het open gezicht, voor degene met het naakte lichaam, voor degene in het witte licht, voor degene die weet, we komen samen. Zing, weg, huil, bid, lach, werk en bewonder. Zing, weg, huil, bid, lach, werk en bewonder.